Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent Lok uit Bodegraven zal voorgaan. In de weekbrief wordt uw en jouw medewerking gevraagd voor het rondbrengen van de programmaboekjes van de vakantie Bijbelweek. We hopen dat u na de dienst niet vergeet om even naar de kleine zaal van de baken te lopen om wat stapeltjes mee te nemen. In de weekbrief staat foutief vermeld als opbouwdatum vrijdagmorgen 22 augustus. Dit moet zijn vrijdagmorgen 23 augustus. Voor het votum zal proponent Lok een overlijdensbericht afkondigen. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 284. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gemeente, ik heb eerst een overlijdensafkondiging voor u. Op donderdag 8 augustus 2019 overleed in de leeftijd van 87 jaar mevrouw Johanna de Wit van Lent. Zij woonde de laatste tijd in de Vier Gravinnen te Tiel. Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op dinsdagavond 14 augustus van 8:30 tot 9:30 in het Baken. De herinneringsbijeenkomst vindt Deo voor Lente plaats op woensdagmiddag 15 augustus om 13:30 in het Baken. Waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. We gedenken de rouwdragende familie ook straks in onze voorbeden. En we zingen nu met elkaar van Psalm 84, het zesde vers. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. En gemeente, we zetten deze dienst nu voort door met elkaar te zingen van Psalm 122, de versen 1 en 3. Dus we zingen met elkaar Psalm 122, de versen 1 en 3. Gemeente, ook deze ochtend willen we met elkaar naar Gods heilige wet luisteren. En naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft in het liefdegebod. En als antwoord zingen we daar met elkaar op Psalm 19, de versen 4 en 5. Dus na de wetslezing zingen we met elkaar Psalm 19, de versen 4 en 5. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God. Een God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee en nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De gemeente, de Heer Jezus heeft al deze woorden van de wet samengevat in het liefdegebod. En hij leert u en mij. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede gebod hieraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we nu eerst met elkaar de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Laten we bidden. Heere, goede, trouwe, almachtige en heilige God. Aan het begin van deze kerkdienst komen wij tot u in het gebed. En dan danken wij u dat u ons op deze zondag opnieuw willen samenbrengen hier in uw huis. En het is dan goed om als uw gemeente hier samen te komen. Om met elkaar uw woord te horen. Om samen de psalmen en gezangen te zingen. En om u te verheerlijken en groot te maken. En ja, ook om als uw gemeente u te zoeken in ons gebed. Ja, wat een genade. Dat wij ook deze zondag weer onder uw woord mogen komen. Ja, dat u ons de gelegenheid stelt om te horen van u, de levende God. Die ons in uw Zoon Jezus Christus tot uw kinderen wil aannemen. Ja, van wie het de grootste wens is dat mensen niet verloren gaan, maar zich bekeren tot u en eeuwig leven zullen hebben. Ja, wij bidden u of u zelf deze ochtend hier in deze kerk aanwezig wilt zijn. Ja, wilt u in ons midden komen? Ja, wilt u uw Heilige Geest deze kerk laten doorwaaien? Zodat wij deze ochtend iets van uw nabijheid, iets van uw liefde en iets van uw goedheid mogen ervaren. En wat zou het heerlijk zijn als wij vanochtend u echt zouden mogen ontmoeten in de kerk. Ja, als wij uw stem zouden mogen horen, die ons oproept om onze hoop alleen op u te vestigen. Ja, zouden onze oren, ons verstand en onze harten willen openen voor uw woord. Ja, schenk ons door de kracht van uw Heilige Geest, toch dat wij uw woord echt mogen horen. En dat wij uw woord ook echt mogen begrijpen. En dat we het in ons hart mogen bewaren. Ja, wilt u daartoe onze harten openen? Want Heer, we zijn geneigd om ons af te keren van uw woord. En van nature hebben we stenen harten. En daarom vragen wij u of u onze stenen harten wilt verbreken. En of u ze wil openstellen voor uw woord. Zodat het zaad van uw heilige evangelie in vruchtbare grond mag vallen. En daarop mag schieten ter ere van u. En vele vruchten mag dragen. En daarom hebben we uw aanwezigheid in het dienst zo ontzettend hard nodig. En daarom bidden wij u, Heer Jezus, kom in ons midden. Want u hebt toch zelf gezegd dat waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar zal ik zijn. Heer, met eerbied willen we u op uw belofte wijzen. We zijn met meer dan twee of drie vanochtend in uw naam bijeengekomen. En we willen u dan vragen of u dan ook echt bij ons wilt zijn. Of u onze voorganger wilt zijn deze ochtend. Ja, laat ons toch allemaal uw stem echt horen vanochtend. En Heer, als geen ander weet u hoe wij vanochtend in de kerk gekomen zijn. U weet wat er in ons leven speelt. U weet wie wij zijn en als geen ander kent u onze hart. Onze zorgen, ons verdriet en onze pijn. Maar ook onze blijdschap en onze vreugde, die zijn bij u bekend. Ja, Heer, we willen u vragen of u alle stemmen die in ons spreken en die ons kunnen afleiden van uw woord, of u die wilt laten zwijgen. En wilt u geven dat we in dit uur even bij u tot rust mogen komen. Ja, dat we nieuwe krachten mogen doen om straks verder te gaan op de weg die u ons door het leven hebt gegeven. Ja, wilt u helpen om al onze zorgen en verdriet op u te werpen. Dat we het kwijt mogen bij u. Want waar is het, er is geen betere plaats op de wereld dan bij u te schuilen. En leer ons ook, Heer, om u aan te lopen als een fontein. En om bij u ook onze toevlucht te nemen. Ja, wilt u ook daar dit uur voor vanochtend gebruiken. Dat we rust en vrede mogen vinden in u. Ja, Heer, en ook omdat u ons zo goed kent, weet u ook dat wij mensen zijn met fouten tekortkomingen. Ons leven is niet perfect. En zojuist hoorden we uw heilige wet. En wie van ons kan dan niet zeggen dat hij niet schuldig is aan al de geboden die u ons hebt gegeven? Ja, Heer, wij zondigen in doen en laten, in onze gedachten. En we vragen u daarvoor vergeving. We willen u bidden of u alles wat tussen u en ons instaat zou willen wegnemen. En of u ons zou willen reinigen in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat van alle zonden en alle smetten vrijmaakt. En wilt u ons rein en heilig voor u stellen, zoals u ons eens had geschapen in het paradijs. Ja, maakt u ons toch tot nieuwe mensen. En wilt u ons hart veranderen, zodat we echt mogen leven naar uw woord. En dat we ook echt vanuit uw woord mogen leven. Zou u daarvoor ook uw geest willen zenden? Verbreek onze hart. Kom in ons midden. En schenk ons een nieuw leven, zodat wij u echt gaan dienen en onze naasten echt lief hebben als onszelf. Heer, we bidden u ook voor hen die bij onze gemeente horen en die nu niet aanwezig kunnen zijn omdat ze op vakantie zijn. We bidden u of u hen een gezegende tijd wilt geven en of u hen ook de mogelijkheid wilt geven om vanochtend onder uw woord te komen. zodat ze ook uw stem vanochtend mogen horen. En wilt u ook met hen zijn die met ons meeluisteren via de kerktelefoon? Vader, u weet hoe moeilijk zij het soms kunnen hebben. Dat je het verlangen hebt om op te gaan naar uw huis, maar het niet langer meer kunnen. In het bijzonder willen we u vragen of u hen wilt zegenen deze ochtend. En of u bij hen in de huiskamers wilt zijn. Ja, wilt u zo met ons zijn deze ochtend? En zo bidden we u nogmaals, Heer Jezus, kom in ons midden. Geef ons een gezegende tijd met u en met elkaar. En dit alles vragen wij u. Niet omdat wij iets van u verdiend hebben. Maar dit alles vragen wij u uit genade alleen. Amen. Gemeente, ik wil met u vanochtend een gedeelte lezen uit het Heilige Evangelie volgens Lucas. En daarvan lees ik u voor uit het 12e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 21. Dus we lezen Lucas 12, de versen 13 tot en met 21. En de vertalers hebben daar als kopje boven geschreven, de rijke dwaas. En iemand uit de menigte zei tegen hem, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal erin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Tot zover de schriftlezing voor deze zondagochtend. Broers en zusters, voordat we over deze woorden met elkaar gaan nadenken, zingen we eerst Psalm 103, de versen 8 en 9. Dus we zingen Psalm 103... de versen 8 en 9. Gemeente, in de indrukwekkende kathedraal in het Engelse Canterbury bevindt zich een graf uit de 14e eeuw. Naar de gewoonte van die tijd is op dat graf, het is van een edelman, een groot grafmonument gebouwd. En je ziet een bronzen beeld liggen van een man in volledige wapenrusting met aan zijn riem zo'n groot middeleeuws zwaard. En zijn handen houdt hij eerbiedig bij elkaar. En dat zie je vaak bij die beelden en schilderijen uit die tijd. Het is een teken van aanbidding, een teken van devotie. Bij een bordje wat bij dat graf staat, dan blijkt dat het graf is van ene Edward van Woodstock. En in de volksmond werd hij de Zwarte Prins genoemd. Bij leven was deze Edward van Woodstock prins van Wales. En dat betekent dat, ook al in die tijd, dat hij de aangewezen opvolger was van de Engelse koning, zijn kroonprins. En tijdens zijn leven was Engeland verwikkeld in een 100 jaar durende oorlog met Frankrijk. En deze Edward was een groot strateeg en wist dan ook in de oorlog veel roem en geld te verwerven. Als een rijk man. Maar koning van Engeland is hij nooit geworden. Hij stierf al op 45-jarige leeftijd. En in zijn testament heeft hij laten opnemen dat de volgende tekst op zijn grafmonument geschreven moest worden. En ik zal u eens die tekst voorlezen. Op zijn graf staat: zoals jij nu bent, zo was ik eens. Zoals ik nu ben, zo zal jij eens zijn. Zolang als ik ademhaalde, dacht ik weinig aan het uur van de dood. Op aarde was ik rijk. Land, huizen, grote schatten, paarden, geld en goud. Maar nu ben ik een ellendige gevangene. Zie, hier lig ik diep in de grond. Mijn schoonheid was groot, maar het is allemaal weg. Mijn vlees is vergaan tot op het bot. Deze woorden van die Edward die deden mij denken aan de gelijkenis die wij zojuist uit de mond van de Heer Jezus te horen hebben gekregen. Het leven is vergankelijk. En of je nu arm bent of rijk, uiteindelijk zullen we allemaal dezelfde gang moeten maken. Uiteindelijk zal het moment komen dat u en ik moeten verschijnen voor de levende God en dat dan de balans van ons leven zal worden opgemaakt. Deze gelijkenis vertelde de Heer Jezus naar aanleiding van een verzoek van een man uit de menigte. En deze man die vraagt aan de Heer Jezus of hij eigenlijk met hem mee wil gaan naar huis om zijn broer eens goed tot de orde te roepen. En beide hebben namelijk een meningsverschil gekregen over de verdeling van een erfenis. Nou, jongens en meisjes, dat weten jullie vast wel. Dat leren jullie denk ik van je ouders en misschien hier ook wel op de zondagschool. Aan God mag je alles vragen. En net zoals je aan je vader en je moeder alles mag vragen, mag je ook alles vragen aan God. Maar als je een vraag stelt aan je vader en moeder, krijg je dan altijd het antwoord dat je gehoopt had of had gewild. Ik vroeg vaak, toen ik nog klein was, vroeg ik vaak vlak voor het eten om een snoepje. Nou, dan kreeg ik vaak niet het antwoord dat ik in mijn gedachten had of dat ik had gehoopt of gewild. En soms is dat ook zo bij God. Je vraagt wat aan God, maar je krijgt dan niet het antwoord of de reactie die je had gehoopt. En eigenlijk gebeurt dat bij die man die we vandaag ontmoeten in het evangelie. En hij had natuurlijk gehoopt dat de Heer Jezus met hem mee naar huis zou gaan en zijn broer eens flink de oren zou wassen over die erfenis. Maar in plaats daarvan vertelt de Heer Jezus hem en de mensen die om hem heen staan een verhaal. Ja, soms is het wat wij van God vragen niet goed voor onszelf. En dan doet de Heer of zegt de Heer iets anders dan dat we eigenlijk hadden gehoopt. En zo ook eigenlijk met als snoepje voor het eten. En ik weet, als ik ging snoepen voor het eten, dan had ik geen trek meer in mijn avondmaaltijd. Dus vandaar dat ik van mijn ouders nooit een snoepje kreeg. En dat deden ze niet om mij te pesten, maar dat deden ze uit liefde. En gemeente, we zouden eigenlijk nog iets langer stil moeten staan bij wat die man nou eigenlijk tegen de Heer Jezus zegt. Het is eigenlijk opmerkelijk. Hij zegt: meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Eigenlijk is het helemaal geen vraag die die man hier aan de Heer Jezus stelt. Het is eigenlijk veel eerder een bevel. Van Heere, kom met me mee en los even voor mij mijn problemen op. Ga met me mee naar huis en zet die broer van mij eens op zijn plaats. En broeders en zusters, als we nou eens eerlijk zijn. Hoe vaak doen wij in onze gebeden niet precies hetzelfde als deze man vanochtend in het evangelie? En hoe vaak leggen wij in onze gebeden de Heere niet onze problemen en zorgen voor? Terwijl we eigenlijk al lang eens bij onszelf een beslissing hebben genomen. Te al lang hebben uitgedokterd hoe we het gaan oplossen. En hoe wij daar zelf eigenlijk ook dan beter van worden. Het enige wat we dan van de Heere verlangen, is dat hij met onze beslissing akkoord gaat en uiteindelijk ook zijn zegen daaraan verbindt. En we weten vaak toch zelf genoeg, of goed genoeg, wat goed voor ons is. En wat we nodig hebben in het leven, waar we zelf beter van worden. Maar weet u, ik denk dat het een grote zegen is dat de Heere lang niet al onze gebeden verhoort. Ik geloof dat we daar zelfs ongelukkige mensen van zouden worden. Als de Heere al uw en mijn gebeden zou verhoren. Want hoe vaak verliezen we in onze gebeden juist niet de eeuwigheid uit het oog. En denken we alleen maar aan ons eigen aardse belangen. En soms kan je dan boos, verdrietig of misschien zelfs wel teleurgesteld zijn als je gebed niet wordt verhoord. Ik ervaar dat ook in mijn leven. Dat je dan vraagt, Heere, waarom moet het dan zo gaan? Was die weg niet veel makkelijker geweest? Waarom de moeilijkere weg? Maar misschien moeten we dan dit onthouden als dat gebeurt. Alles wat de Heere doet. Elk gebed dat hij van ons verhoort, of dat hij niet van ons verhoort, dat doet hij met het oog op wat voor u en mij uiteindelijk het beste is. Wat voor u en mij uiteindelijk tot onze redding zal dienen. Wat ons uiteindelijk echt gelukkig zal maken. Op een moment zelf zal je dat niet ervaren. Maar soms geeft de Heere dat je in een later moment in je leven terug mag zien en dan kan zien dat het toch de goede weg is geweest. En dat de Heere laat zien dat hij daar ook met je bezig is geweest en daarvoor je gezorgd heeft. En ik denk dat het ook zo ging met die man vanochtend in het evangelie. En de Heere weigert op zijn verzoek in te gaan. Hij is niet gekomen om zich te bemoeien, zegt hij zelfs, met dit soort zaken. Ik ben niet tot rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld. En natuurlijk staat de Heere niet onverschillig tegen het uitoefenen van het recht of het streven naar rechtvaardigheid. Nee, helemaal niet zelfs. Maar zijn werk en zijn opdracht hebben eerst en vooral een andere inhoud gekregen. En hij is door de Vader gestuurd, en Lucas zegt dat menigmaal in zijn evangelie, om diegenen te redden die verloren gaan. Broeders, dus alles wat de Heer heeft gedaan in de evangelie en alles wat hij tot vandaag de dag nog toe doet, dat staat in het teken van die grote opdracht. Hij is gekomen om mensen te redden die verloren dreigen te gaan. De man helpen met zijn erfenis zal hem waarschijnlijk niet verder hebben geholpen op zijn weg terug naar God. Zal hem waarschijnlijk in tegendeel zelfs verder weggeleid hebben van God. En in plaats van op het verzoek van de man in te gaan, waarschuwt de Heere die man en zijn toehoorders voor hebzucht. Nou, waarschijnlijk had de Heere gezien dat dit het onderliggende motief was van deze man. Dat hij zijn hart op het geld had gezet. En dat hij daardoor verblind was geraakt voor de mensen om hem heen en ook voor God zelf. En aan de hand van de gelijkenis maakt de Heere dan duidelijk wat hij bedoelt. De Heere vertelt, het landgoed van een rijke man heeft veel opgebracht. De oogst was dit jaar boven verwachting goed geweest. En deze man die zat nu ineens met een luxe probleem. Zijn schuren waren veel te klein. Hij kon lang niet alles opslaan wat van het land gekomen was. En wat moest hij nu? Hij besluit dat het wijs is om zijn schuren dan af te breken en grotere schuren terug te bouwen waarin hij al zijn graan en al zijn goederen kan opslaan. En zo meent hij, zal ik er de komende jaren warmtjes bij zitten. En straks kan ik eindelijk gaan genieten van het leven. Kan ik minder gaan werken en kan ik gaan teren op alles wat ik verzameld heb in mijn schuren. Eindelijk kan ik gaan leven. Eindelijk kan ik gaan genieten. Maar, vertelt de Heer Jezus, deze man heeft buiten God gerekend. Nog voordat hij zijn plannen kon uitvoeren, stierf hij. Zijn rijkdom achterlatend aan anderen, zonder er zelf ook maar één moment van genoten te hebben. Ik weet niet hoe het u vergaat bij het horen van deze gelijkenis, maar ik krijg zelf altijd een beetje een ongemakkelijk gevoel bij deze woorden van Jezus. En die rijke man waar de Heer ons over vertelt, die zit ons wel heel erg dicht op de huid, of niet soms. Hij is voor ons heel erg herkenbaar in wat hij doet. En nu deze man zakelijk gezien voor de wind ging, zet hij wat van zijn opbrengst apart om dat te bewaren voor later. Hij neemt als het ware maatregelen voor de toekomst. En dat is toch iets wat wij eigenlijk allemaal zouden doen. We worden er zelfs door de overheid toe aangespoord dat je iedere maand iets, een klein bedrag, naar je spaarrekening moet overmaken, zodat je een aardig bedrag aanlegt voor moeilijkere tijden, voor in de toekomst. En ook heel ons pensioensysteem is hier eigenlijk op gebaseerd. En je moet nu wat opzij leggen om straks daar goed van te kunnen leven. En hoe meer je nu opzij legt, hoe beter dat is, hoe makkelijker en beter je kan leven. En we zien het ook zelfs in de Bijbel gebeuren. Ik moest bijvoorbeeld denken aan Jozef in Egypte. En Jozef die laat in die vette jaren grote graanschuren bouwen die hij tot zijn nok toe laat vullen met graan. En toen dan die 7 magere jaren aanbraken, gooide hij de deuren van die graanschuren open om het volk te voeden. En zo wist Jozef veel mensen voor een verschrikkelijke hongersdood te behoeden. En Jozef wordt zelf om zijn gedrag geprezen. En als we naar de Bijbel kijken, dan zien we dat met rijk zijn eigenlijk helemaal niets mis is. En veel door God geliefde mensen waren zelfs behoorlijk rijk. En denkt u maar aan de aartsvaders met hun grote kuddes die zij hadden. Of aan de koningen David en Salomo. En natuurlijk ook aan Job. Het waren behoorlijk rijke mensen. Maar waar het nou misgaat bij deze man in de gelijkenis, is wat hij nou eigenlijk met zijn rijkdom doet. Het eerste wat eigenlijk opvalt, is dat hij God niet eens dankt voor zijn rijkdom. Geen dankdag voor deze man. En daarnaast doet hij ook helemaal niets goeds met zijn rijkdom. Het enige wat hij zich afvraagt is, wat zal ik nu eens doen? En broers en zusters, dan volgen er ineens een hele hoop ikken. Ik zal dit doen en ik zal dat doen. Ik zal zus doen en ik zal zo doen. Wat zal ik doen met mijn graan en met mijn goederen? Ja, het lijkt haast wel of de Heer Jezus hier een beeld schetst van ons westerse mensen. Want heeft bij ons in het Westen juist ook niet het idee postgevat dat meer en meer altijd maar beter is? En dat je altijd ervoor moet zorgen dat je verder bent dan het jaar daarvoor? En dat je rijker moet worden? Dat je verder moet komen? En je moet maar eens opletten hoe ze in politiek Den Haag in paniek raken op het moment als de economie niet zo hard dreigt te groeien als men had voorspeld. En dan worden er kamerdebatten georganiseerd. Groei is noodzakelijk. Je moet altijd verder komen dan het jaar daarvoor. Er leeft bij ons vaak ook niet het idee dat degene die het meeste heeft ook het meest gelukkig is in het leven. En vaak weten we dat natuurlijk wel tegen beter weten in, maar ik denk dat ieder van ons zo zou willen ruilen met een van de rijkere mensen op aarde. En hij of zij kan toch immers alles doen wat hij of zij wil, wat zijn hart begeert. En geld opent vele deuren in onze wereld die voor anderen juist gesloten blijven. En als het iets dichter zelfs nog bij onszelf halen. En halen wij zelf ook niet veel status uit de dingen die we bezitten of van de dingen die we met ons geld kunnen doen? Ik merk dat bij mezelf ook, dat je trots kan zijn op wat je kan kopen, wat je bezit. Een mooie auto, een groot huis, dure kleding, Misschien wel meerdere keren per jaar op vakantie. En misschien juist wel tot jaloersheid van onze buren en onze vrienden. En die misschien dan tot ons genoegen nog ook tegen elkaar zeggen van ja, die bent nou echt goed voor elkaar. En zij zitten er warmpjes bij. Zij hebben nou echt hun schapen op het droog. Maar weet u wat God dan tot ons zegt? Jij dwaas. Vanavond neem ik het leven van je weg. En wat heb je dan aan al je rijkdom? Heel de wereld gewonnen. Maar je ziel verloren. Rijk op aarde. Maar arm bij God. Gemeente, nogmaals, met rijkdom zelf is helemaal niets mis. De Heere leert ons zelf in zijn woord dat de arbeider zijn loon waard is. Wie hard werkt, die mag genieten van de vruchten van zijn arbeid. We mogen genieten van alles wat de Heere God ons geeft. Wel zolang we hem ervoor danken en ook voor ogen blijven houden dat alles wat wij bezitten slechts geleend is tot gebruik. Het eigendomsrecht blijft altijd bij de Heere God liggen. Maar zo leert de Bijbel ons ook. Aan wie de Heere veel geeft, van diegene zal de Heere ook veel vragen. En ik geloof dat die man uit de gelijkenis dat niet helemaal had begrepen. En dat blijkt namelijk uit wat de Heer Jezus over deze man zegt. En de Heer Jezus zegt dat deze man overlegde bij zichzelf. En nu zou ons dat vandaag de dag niet zo heel erg opvallen, omdat wij dat ook zouden doen. Je gaat bij jezelf te raden als je een probleem hebt. En ik moet u eerlijk zeggen, toen ik de tekst voor het eerst las, las ik er eigenlijk ook overheen. Ik moest een commentaar, moest mij daarop wijzen, van dat dit niet de normale gang van zaken was. En in het Midden-Oosten, in de tijden van Jezus, was dit niet normaal. En de mensen aan wie Jezus deze gelijkenis vertelde, moeten dit ook direct opgevallen zijn. Die hebben dit direct gehoord, wat die man deed. Het was namelijk toen de normale gang van zaken, als je een probleem had, dat je dan naar het dorpshuis ging om daar je zorgen en problemen neer te leggen en ze samen met je familie, vrienden en dorpsgenoten te bespreken. Iedereen moest zijn mond open kunnen doen en kunnen meebeslissen met jouw probleem, kunnen meepraten, met je mee kunnen denken. Iedereen moest zijn stem kunnen laten horen. De man in de gelijkenis doet dit niet. En ik vroeg me eigenlijk af van waarom doet hij dat nou niet? En zou hij misschien bang geweest zijn als hij zijn problemen aan zijn dorpsgenoten had voorgelegd, dat er dan mensen naar hem toe zouden zijn gekomen die het veel minder hadden dan hem en hem om hulp hadden gevraagd? Hadden gevraagd om een klein beetje van zijn rijkdom af te staan aan hen, zodat zij ook een waardig bestaan konden hebben? Ja, dat hij om hulp zou zijn gevraagd. De Heer Jezus zegt er eigenlijk helemaal niets over, maar ik geloof dat het zomaar eens zo zou kunnen zijn gegaan. En de mensen aan wie de Heer Jezus deze gelijkenis vertelde, zullen dit wel direct gedacht hebben. Die man die wil alles voor zichzelf houden. Hij bekommert zich niet om de noden, de zorgen van zijn dorpsgenoten. Hoewel hij dit wel ruimschoots had kunnen doen. Veel mensen had hij vanuit zijn rijkdom kunnen helpen. Niets voor de armen, niets voor zijn familie, niets voor zijn dorpsgenoot. Alles gaat in zijn grote schuren waar waarschijnlijk ook nog eens dikke sloten op zitten. Alles houdt hij voor zichzelf. Zijn hebzucht heeft hem blind gemaakt voor zijn naaste en daardoor ook blind voor God. Die man in de gelijkenis, die denkt alleen maar aan zichzelf. En als we daar nou eens eerlijk ons hart naast leggen, is dat nou niet een neiging die wij allemaal hebben? Je zou bijna kunnen zeggen dat het ook een trend is vandaag de dag. Het leven draait alleen maar om jou en om jezelf. Jouw geluk, jouw toekomst, jouw zekerheid, jouw belang. En dat is toch waar we het meeste mee bezig zijn. Hoe kan ik zelf beter worden? Hoe kom ik zelf verder? Maar gemeente, vaak is het zo, als je jezelf verheft, dan gaat het altijd ten koste van een ander. Wie zichzelf omhoog drukt, moet een ander vaak ook naar beneden drukken. En dat is ook toch vaak waar we het meeste mee bezig zijn. Hoe kom ik verder in het leven? Hoe word ik rijker? Hoe wordt het beter? En gemeente, we zien het ook om ons heen in ons eigen land. Iedereen doet maar wat goed is in zijn of haar oog. Het moet maar goed voelen. Is je huwelijk niet meer leuk? Dan ga je toch scheiden. Komt het niet uit dat je zwanger bent op dit moment? Laat je het weghalen. Alles moet tegenwoordig maar kunnen en mogelijk zijn, zolang het maar goed voelt. En laten we nou eerlijk zijn, waar heeft dat idee van meer is altijd beter ons nu uiteindelijk gebracht? In de kranten kan je lezen dat steeds meer mensen overspannen thuis komen te zitten, of met een burn-out. En ze kunnen niet meer mee in dat tempo van de wereld wat alleen maar door en door gaat. Je moet altijd meer en altijd beter. Uit onderzoeken blijkt zelfs dat steeds meer jonge kinderen stress ervaren omdat ze continu worden aangespoord om het beste uit zichzelf te halen. En dan hebben we het over kinderen in de leeftijd van de basisschool. Dus kinderen op de basisschool. Nou, dan kan je toch afvragen, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Dat we zoveel van onze kinderen vragen en onze kinderen niet eens meer kind laten zijn. Een stukje bij beetje vernietigen wij de aarde door ons verlangen om steeds maar meer en meer te hebben. En natuurlijk voor dat laatste is behoorlijk wat aandacht geweest in het nieuws en ook in de politiek de laatste tijd. En met al die klimaatwetten die nu worden uitgevaardigd. En wat u daarvan vindt, dat laat ik allemaal voor uw rekening. Dat vind ik allemaal goed. En soms krijg je het idee dat het een beetje doorslaat en dat het een godsdienst op zichzelf begint te worden. Maar broeders en zusters, weet wel dat de kern van die klimaatwetten, over die kern, daar spreekt het christendom, de kerk, al 2000 jaar. De kerk verkondigt ons al 2000 jaar lang dat wij slechts aangesteld zijn tot rentmeesters over de aarde. En dat de aarde niet ons bezit is. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En denkt u, zal de Heer u en mij niet uiteindelijk ter verantwoording roepen en vragen wat wij met zijn bezit hebben gedaan? Nee, en naar mij de zondvloedmentaliteit past een christen zeker niet. Je kan je afvragen van hoe komt het nou dat wij zo in het leven staan? Dat wij zo onszelf alleen maar op de voorgrond drukken, onszelf willen verrijken. En broeders, dat komt omdat we God zijn kwijtgeraakt. En doordat wij God zijn kwijtgeraakt, is er een akelige leegte in onszelf ontstaan. Want we zijn namelijk de bron van ons bestaan kwijtgeraakt. En op allerlei manieren proberen wij mensen die leegte in onszelf weer op te vullen. De een doet dat door drugs, de ander door alcohol. Weer een ander door het star volgen van allerlei overtuigingen en manieren van leven. Een ander stort zich weer volledig op zijn werk. En er zijn er ook mensen die alleen maar streven naar meer, meer en meer. Voor wie het nooit genoeg is. Eigenlijk zouden we dus bij onszelf na moeten gaan wat voor dingen dat nou in ons persoonlijke leven zijn. Waarmee vullen wij nou die leegte op die in onze ziel is ontstaan doordat wij God de rug toe hebben gekeerd? Weet je wat ergens is? Die dingen geven ons ook echt voldoening. Die dingen geven ook echt ons een goed gevoel. Ze helpen ons om dat gemis van God in onze ziel te verdoven. Ze geven ons het gevoel dat wij zelf Heer en Meester zijn over ons leven. Maar, zegt de Heer Jezus ons vandaag, uiteindelijk houden wij onszelf voor de gek. Door ons op alles behalve op God te richten, verliezen we uiteindelijk het kostbaarste wat we bezitten. En dat is onze ziel. Het eeuwige leven bij God. In de gelijkenis van vandaag waarschuwt Jezus ons ervoor om onszelf, om niet op onszelf en op onze bezittingen te vertrouwen. Hij roept ons juist op om rijk te worden in God. En gemeente, daar spreekt een gigantische grote genade uit. Want eigenlijk zegt de Heer tegen ons, ga nou eens leven van alles wat ik jullie geef. Neem nou eens genoegen met alles wat je uit mijn hand ontvangt. Vanochtend roept de Heer ons toe vanuit het woord, mens, ga nou eens leven. Geniet nou eens van de dingen die ik je geef. Ontspan. De Heer roept ons op om rijk te worden in het geloof. Rijk in goede werk. Rijk in de vruchten van de gerechtigheid. Rijk in zijn genade en vertroosting. Ja, rijk in de gaven van de geest. En de Heer roept ons op om juist schatten te verzamelen in de hemel, waar mot en roest ze niet kunnen aantasten en waar niemand ze kan wegnemen. Ja, weet u, als de Heere daadwerkelijk in uw en in mijn leven komt, dan zal Hij ons hart veranderen. En dan zal Hij die leegte die daar ontstaan is vullen met zichzelf. En dan richt Hij onze ogen op de hemel. En dan geeft Hij ons zicht op dat komende Koninkrijk van God. Het Rijk van recht en gerechtigheid. En dan maakt Hij ons door zijn geest tot nieuwe mensen. En mensen die God echt lief hebben. En hun naasten als hunzelf. En dan gaat alles in ons leven. Al onze tijd. Al ons bezit. En al ons werk zullen we dan in dienst gaan stellen van dat komende Koninkrijk van God. En dat is ook wat God van ons vraagt. En Hij vraagt ook van ons dan om onze medemens die gebrek leidt te helpen vanuit onze overvloed. Ja, de Heere vraagt ons om tevreden te zijn met genoeg is genoeg. Maar als we dit dan zo horen, dan klinkt het natuurlijk ook heel erg idealistisch. Want hoe kan je nou zo hier in het Westen in het leven staan? En als wij zo als christen in deze wereld staan, en waar juist alles maar draait om meer en beter, worden wij dan niet door die mensen die daar wel naar blijven streven, uiteindelijk opgeslokt? En worden wij dan niet gewillige slachtoffers voor hen die wel denken aan zichzelf alleen maar te verrijken en verder komen? En weet u, het lijkt er ook sterk op dat de leerlingen dezelfde vraag aan de Heer Jezus hebben gesteld na het horen van deze gelijkenis. En dat blijkt wel uit het vervolg van onze tekst. Nu zou het eigenlijk eens thuis eens helemaal na moeten lezen. Maar ik zal het een beetje in mijn eigen woorden zeggen wat de Heere voor antwoord heeft gegeven aan zijn leerlingen en ook het antwoord wat Hij ons vanochtend geeft en op het hart drukt. De Heere zegt: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, nog over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. En kijk eens naar de raven. Ze zaaien niet en oogsten niet. Ze hebben geen voorraadkamer en ook geen schuur. En het is God zelf die hen voedt. En kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven ook niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. En als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, met al zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden? Nee, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. De gemeente, wie de Heer heeft leren kennen, wie de Heer heeft leren kennen in zijn leven, die mag erop vertrouwen dat de Heer ook in alles zal voorzien. Dat belooft de Heer namelijk zelf in zijn woord. En we mogen weten dat de Heer een God is van zijn woord. En dat Hij nog nooit een belofte heeft gebroken. We mogen vertrouwen in alles op de Heere God. We gaan afronden. Dus op het moment mag ik in een aantal verzorgingstehuizen werken in het Westland en ook in Maassluis als geestelijk verzorger. En ik heb zo vaak het voorrecht om met mensen op te trekken die in de laatste fase van hun leven zijn aangekomen. En vaak zie je dat mensen in de laatste fase van hun leven, dan gaan ze de balans opmaken. Dan gaan ze nadenken over wat was mooi in het leven, wat was minder mooi. Wat ging goed of wat ging fout, waar heb ik spijt van? En ik vraag dan vaak aan die mensen van, heeft het leven voor u nou echt waardevol gemaakt? En opvallend is dat je deze mensen dan nooit hoort over hoeveel ze verdiend hebben, wat voor baan ze hebben gehad, of welke opleiding ze hebben gevolgd, of hoeveel spullen ze hadden, of hoe vaak ze op vakantie zijn geweest. Nee, het gaat dan heel vaak over wat anderen nu echt voor hen betekend hebben en wat zij voor anderen hebben kunnen en mogen betekenen. Ze vertellen over de mooie momenten met hun man of vrouw, over de mooie momenten met hun kinderen, kleinkinderen of soms zelfs achterkleinkinderen, met familie en vrienden. En bovenal vertellen ze over hoe zij de goede herder door dit leven heen hebben mogen volgen. En broeders en zusters, dit zijn de zaken die het leven nou echt waardevol maken. En die zijn met geen geld of goud te koop. En wellicht is die prins, die Edward van Woodstock, er aan het einde van zijn leven ook achtergekomen, toen hij op zijn sterfbed lag. Wat heb ik nou in al mijn bezit, al mijn kastelen, al mijn paarden, al mijn rijkdom? Mijn doodshemd heeft geen zak en ik kan niks meenemen. En de tekst die hij op zijn graf heeft laten schrijven, die lijkt er wel van te getuigen. Nee, wie God heeft, die is vele malen rijker en gelukkiger dan de rijkste mens op aarde. Want wie God heeft, die heeft het leven zelf. En dat betekent wel dat je de wereld moet verliezen. Jezelf en je eigen aardse verlangens moet kwijtraken. En dat is ook niet gemakkelijk en dat kunnen wij niet uit onszelf. Maar het is Christus zelf die dat in ons wil werken. Wie de wereld verliest, zal God vinden en zijn naaste in liefde dienen. En God zelf zal hem dragen door deze wereld op weg naar het Vaderhuis waar genoeg is voor iedereen. En daarom roept Christus ons vanochtend toe, roept hij ons op: zoek dan eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en alles zal je erbij gegeven worden. Amen. En laten we daar ook van gaan zingen, van het zoeken naar het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Lied 249 uit Weerklank. Gemeente, laten we nu met elkaar de Heer zoeken in gebed en hem danken voor deze dienst en ook voorbeden doen. Laten we bidden. Heere, almachtige en goede God, aan het einde van deze kerkdienst zoeken wij u opnieuw in ons gebed. En we willen u danken voor de tijd dat wij hier met elkaar samen mochten zijn. En voor uw woord dat in ons midden open mocht gaan. En dat we uw stem vanochtend mochten horen. Dat u mocht spreken vanuit uw woord. En wat een wonder dat u uw zoon de wereld ingestuurd hebt om mensen te redden die verloren gaan. Ja, om ons zondaars een nieuw leven te schenken bij u. Want wie bij u het leven vindt, die zal het leven nooit meer kunnen verliezen. Nee, niets op aarde is meer waard dan vrede hebben met u, de levende God. Ja, u die heel ons leven bestuurt. En u die ervoor zorgt dat wij nooit tekort zullen komen. Ja, leer ons toch om onze hoop op u alleen te vestigen. En niet langer ons vertrouwen te stellen op ons bezit, onze rijkdom, onze status of onze opleiding. Ja, vandaag hoorden wij uit de mond van uw zoon dat wie daarop vertrouwt zich bedriegt voor de eeuwigheid. Hij of zij mag dan misschien wel de wereld winnen, maar daardoor verliest hij wel het belangrijkste wat hij heeft, zijn ziel. En daarmee het eeuwige goede leven bij u. Ja, wij danken u dat u zo geduldig met ons bent als wij worstelen met onze aardse verlangens om steeds maar meer en meer te willen hebben. Ja, vergeef ons dat wij soms vol afgunst naar anderen kijken en naar wat anderen lijken te bezitten. Betere woningen, beter werk, beter leven. Ja, leer ons om dankbaar te zijn voor alles wat wij uit uw hand hebben ontvangen. Ja, leer ons om ook dankbaar te zijn voor uw goedheid die u dag in dag uit aan ons bewijst. En wil ons toch veranderen door de kracht van uw Heilige Geest. Zodat wij alles wat wij bezitten en alles wat wij doen en alles wat wij denken in het dienst mogen stellen van uw komende Koninkrijk. En Heer, in dit gebed willen wij ook voorbeden doen. In het bijzonder bidden wij u voor mevrouw Louters van Eldik, die in het Radboud UMC verblijft. We willen u vragen of u met haar wilt zijn en de behandelingen wilt zegenen. En wilt geven dat, zo u dat wil, ook weer gezond en wel mag thuiskeren. En ook bidden wij u voor mevrouw Van Heun van den Hatert. Heer, ze heeft een moeilijke weg te gaan. En willen u vragen of u met haar op wilt trekken. Gaat u als de goede herder haar vooruit. En leid haar toch met uw stok en haar staf. En geef haar toch ook kracht naar kruis. En in het bijzonder willen we natuurlijk ook bidden voor de familie en de vrienden van mevrouw Johanna de Wit van Lent, die op donderdag overleden is. Wil u vragen of u met de familie en de vrienden van mevrouw wilt zijn en of u hen kracht en steun wilt geven. En zou de leegte die in hun leven is ontstaan willen vervullen met uzelf en met uw liefde. Ja, wilt u hen in uw armen sluiten en wilt u hen dragen door deze moeilijke tijd. En Heer, wil u ook bidden voor hen die nu op vakantie zijn. Wilt u hen een goede tijd geven, zodat ze straks uitgerust weer mogen terugkeren en de taak weer mogen gaan vervullen die ze van u hebben gekregen. En wilt u ook met hen zijn die niet op vakantie gaan. En soms kunnen zij overvallen worden door een gevoel van eenzaamheid als hun familie en vrienden erop uittrekken. We bidden u of u in het bijzonder ook met hen wilt zijn en aan hen wilt gedenken. En ook bidden wij u voor deze gemeente hier. Zou u al het werk dat hier gedaan wordt willen zegenen? Wilt u ons alle aanraken met uw Heilige Geest en ons bekeren tot u? Wat zou het heerlijk zijn als wij elkaar straks allemaal voor uw troon weer mogen ontmoeten. En dat we daar allemaal mogen staan om uw naam te verheerlijken en om u te lofprijzen. Ja, zou u nu van ons met deze plaats willen gaan en ons veilig thuis willen brengen? Of daar op de plaats waar we verwacht worden? En zou u ons vanmiddag weer hier terug willen brengen in de kerk onder uw woord? Ja, Heren, trek zo met ons op en leg toch uw zegende handen op ons allen. Dit alles vragen wij u, uit genade alleen. Amen. De broeders van de kerkenraad hebben mij nog gevraagd om u te wijzen op dat er gezocht wordt naar bezorgsters voor de programmaboekjes van de Bijbelweek. Deze liggen nu denk ik klaar in het baken, dus die kunt u daar ophalen. Alvast hartelijk dank als u zich daarvoor wilt inzetten. U krijgt nu zo de gelegenheid op uw gave af te zonderen voor de collecte. En dan zingen we daarna als slotzang Psalm 33, de versen 1, 2 en 11. Ze zingen straks als slotpsalm psalm 33, 1, 2 en 11. Laten wij nu naar heen gaan in vrede, onze harten opheffen tot de Heer onze God en hem bidden om zijn onmisbare zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Amen.